De Nederlandse staat ondersteunt een Palestijnse hulporganisatie van wie veel medewerkers en bestuursleden openlijk de aanvallen van 7 oktober verheerlijkten. Dat blijkt uit onderzoek gedaan door de Nederlandse juristen voor Israël. Jaarlijks betaalt de overheid bijna 400.000 euro aan deze zogeheten Onafhankelijke Commissie voor Mensenrechten. Een van de meest prominente mensenrechtenorganisaties van de Palestijnse gebieden. Waarom stopt de overheid deze subsidie niet? En in Duitsland is de BDS-beweging als verdacht extremistische groepering aangemerkt. Deze anti-Israël-organisatie is ook in Nederland actief en giften zijn voor BDS Nederland aftrekbaar. Hier spreken we over met Freek Vergeer, jurist en werkzaam voor CIDI en ook onderdeel van de Nederlandse juristen voor Israël. Freek, van harte welkom.
Dankjewel.
Ja, we hebben vandaag een heleboel onderwerpen die we aanpakken. En het eerste is de ICHR. Onafhankelijke Commissie voor Mensenrechten, een Palestijnse organisatie. Wat voor organisatie is dat?
Nou, het is een organisatie die vervult eigenlijk soort de ombudsfunctie binnen de Palestijnse gebieden. Dus klachten over mensenrechtenbehandelingen door Palestijnen. Mm-hmm. Door Palestijnse organisaties komen hier terecht. En het moet dus een onafhankelijke organisatie zijn waar mensen hun beklag kunnen doen en die dat oppakt. En ook jaarlijks erover publiceert, monitort.
Ja. Is het een organisatie die al lang bestaat? Is het zeg maar echt onderdeel van de Palestijnse samenleving?
Ja, hij is door Yasser Arafat ooit opgericht in 1993. Dus het is al een lang bestaande organisatie. Mm-hmm. En hij krijgt ook al lange steun van de Nederlandse overheid.
Ja.
Het is een gevestigde organisatie.
Ja, gevestigde, een prominente mensenrechtenorganisatie, zeg je. Hoeveel geld ontvangen ze eigenlijk van Nederland? En Nederland subsidieert deze organisatie?
Ja, je ziet de afgelopen jaren ging dat ongeveer om 4 ton per jaar. En ook voor de komende jaren, tot en met 2027, staat er weer zo'n bedrag ingepland per jaar aan steun.
400.000 euro per jaar?
Ja.
Ja, wat wil Nederland daar eigenlijk mee? Want we subsidiëren verschillende Palestijnse projecten als Nederland, BV Nederland.
Ja.
Wat is het doel dan?
Nou ja, het doel is dat ze uiteindelijk een, zoals ze dat zo mooi noemen, Palestijns politiek of maatschappelijk middenveld creëren. Dus organisaties die zorgen voor het opbouwen van de Palestijnse staat die in de toekomst moet ontstaan.
Ja.
En dit is een belangrijk onderdeel daarvan, omdat dit dan gaat over, als er dan mensenrechten schendingen zijn binnen de Palestijnse gebieden, dan moet je een plek hebben waar het goed onderzocht kan worden.
En dat is dan bij onder andere deze organisatie?
Ja, dat is onder andere bij deze organisatie. Ja.
Nu maak je deel uit van een werkgroep, Nederlandse juristen voor Israël. Wat voor groep zijn jullie?
Ja, het is eigenlijk een informeel netwerk van juristen. Juristen uit Nederland, mm-hmm. die passie hebben voor Israël en die ook passie hebben voor het recht.
Yeah.
En wij houden ons bezig met dit soort juridische onderwerpen om te kijken of we dingen aan elkaar kunnen stellen of juist kunnen uitleggen wat er aan de hand is op juridisch gebied met een link met Israël.
Ja, want jij bent zelf jurist, maar in welk opzicht is dit geval van die Palestijnse mensenrechtenorganisatie, in welk opzicht is dit een juridisch issue?
Nou ja, het is een juridisch issue omdat het uiteindelijk gaat om Nederlandse steun. En dat gebeurt op basis van een juridisch kader. Dus je moet kijken naar die Palestijnse gebieden. Wat voor geld we daaraan geven, daar zitten allerlei juridische haken en ogen aan. En als je dus steun geeft aan organisaties die niet doen met het geld wat ze zeggen, of die uiteindelijk zelfs terrorisme zouden promoten, dan handel je ook in strijd met Nederlandse wettelijke verplichtingen. Dus dat is de juridische component ervan. Als je dat niet goed doet, dan kan dat juridische consequenties hebben.
Ja, en jullie zijn op zoek gegaan, een beetje ingedoken, zeg maar, in van wat voor organisatie is die ICHR? Ik gebruik maar de afkorting, want die bekt wat makkelijker. En daarvoor hebben jullie onderzoek gedaan eigenlijk naar specifiek medewerkers en bestuursleden die in die club zitten.
Ja, klopt. En we zagen natuurlijk op 7 oktober bij de aanval op Israël. Dan zag je dat er heel veel reacties waren op social media en onder andere ook van deze organisatie. Althans dan van de bestuursleden en medewerkers van deze organisatie die gewoon uitgebreid de loftrompet staken over wat er gebeurd was op 7 oktober, terwijl het natuurlijk afgrijzelijk was.
Ja, ja. Heb je daar voorbeelden van?
Ja, we hebben een heel pakket eigenlijk social media post waarin je echt ook kunt merken dat het heel ver gaat. Ik heb hier bijvoorbeeld een voorbeeld van de van iemand die in het bestuur zit en die zegt: ik voel me trots op de slimme overwinning die door patriotische geesten gepland is. Ja, ook al is het gemengd met pijn om veel van onze burgers te doden, maar bevrijding van het vaderland kost altijd veel. Dus die is gewoon... Ja,
die zegt het was een soort bevrijdingsactie van Hamas om 7 oktober dat bloedbad
ja, dus dat te maken. En je ziet nog een tweede uitspraak en die zegt wat er op 7 oktober is gebeurd is krachtiger en groter dan wachten, luisteren of onder de indruk zijn van toespraken zoals voorheen. Dus het is gewoon... Ja, mensen die steunen gewoon openlijk het bloedbad van 7 oktober.
Ja, dat zijn twee voorbeelden die je noemt. Maar al die A4'tjes die je daarvoor hebt, zijn allemaal uitspraken op social media vrij te vinden. In het Arabisch, hè, wel te verstaan.
Ja, dat is inderdaad. Maar het is gewoon openlijk. Ze staan gewoon op openbare accounts. Dus je kunt het allemaal zo terugvinden.
Ja, wat zegt dat bestuursleden en medewerkers van die ICHR, dat die dit soort uitspraken openlijk doen?
Nou ja, het zegt blijkbaar dat ze het vermoeden hebben dat het allemaal gewoon kan. Dat je dat op je social media accounts plaatst in het openbaar, dan heb je blijkbaar geen angst dat mensen dat gaan bekijken. Terwijl je denkt, je krijgt steun van westerse landen, dus mag je verwachten dat je ook een bepaald normenkader hebt. Maar dat is blijkbaar gewoon afwezig.
Ja, maar dit gaat over medewerkers van de organisatie. Maar wat zegt dit, wat jullie hebben gevonden, al die A4'tjes vol met verheerlijking van 7 oktober, wat zegt dat over de organisatie ICHR zelf?
Nou ja, het zegt natuurlijk over hoe de organisatie kijkt naar Israël en de Palestijnse gebieden. Hè. Dus ze ondersteunen die aanval van Hamas die tot doel had om Israël te raken, Israël te ontwrichten. Mm-hmm. Ja, als je als Nederlandse overheid dus steun geeft aan een organisatie met dat doel, hè, waarvan duidelijk is dat medewerkers dat zo vinden, bestuursleden, het is gewoon openlijk en breed.
Het zijn niet zomaar medewerkers, maar echt de bestuurders.
Bestuursleden echt bovenin in de boom inderdaad. Ja. En het is echt breed, het gebeurt gewoon... uitgebreid. En de vraag is dan, wil je als Nederlandse overheid dat soort organisaties steunen die dat soort gedachten goed propageren?
Ja.
Ook al lijkt het, de naam is natuurlijk heel welluidend, het imago ook, maar als je dan kijkt hoe de medewerkers en de bestuursleden notabene zich dragen, dan ga je wel zorgen maken over deze organisatie.
Nu is er onlangs een ingezonden brief gepubliceerd in de Telegraaf, ook van iemand van de Nederlandse juristen voor Israël die dit probleem aan de kaak stelt.
Ja.
Wat hopen jullie eigenlijk te bereiken met de openbaarheidshoeken, toen in Telegraaf, nu in onze uitzending?
Nou, we hebben al eerder aan de Nederlandse overheid informatie toegestuurd, zodat zij het ook hebben en ernaar kunnen kijken. Maar we willen ook echt dat er wat meer aandacht voor komt, zodat er ook Kamervragen kunnen komen en er aandacht komt voor deze kwestie. Ja. Want er gaan tonnen aan geld per jaar naartoe. En je wilt wel dat het op de juiste plek komt. Hè? Steun geven aan het Palestijns maatschappelijk middenveld is belangrijk, maar dan moet je goed kijken aan wie geef je dat.
Of het een bona fide organisatie is of niet.
Ja. Ja, en dit is vrij simpel zelf te bekijken ook voor de overheid. Het zijn social media posts die gewoon online staan. Dus als je serieus onderzoek doet, gewoon oppervlakkig, dan zou je dit al gezien hebben.
Ja, hoe komt het eigenlijk dat de Nederlandse overheid, je zegt het is simpel om het allemaal te vinden op social media, hoe komt het dat zij hun huiswerk niet hebben gedaan in dit opzicht?
Ja, ik denk een bepaalde naïviteit en een bepaalde gewoonte. Hè. We geven gewoon het geld jaarlijks. Het is een project, meerdere jaren. We geven het geld en als er niemand naar kijkt, dan keren we het gewoon uit en weer niet veel gedoe. Ik denk dat de teneur is van de Nederlandse overheid.
Klinkt wel een beetje cynisch als je het zo zegt. We willen niet te veel gedoe. Hier is jullie geld. Doe ermee wat je wil.
Ja, het is ook onduidelijk wat precies het kader is. Het Nederlandse kader is. Hoe dat nu precies werkt met die organisaties. Hè? Waar kijk je naar? Het is nergens op papier gesteld waar Nederland nu precies naar kijkt. Dus het is inderdaad misschien een beetje cynisch, maar zo werkt het wel. Want er gaan natuurlijk worden honderden miljoenen aan ontwikkelingshulp gestuurd. Maar je moet natuurlijk goed opletten. Dit is natuurlijk een hele ingewikkelde situatie in de Palestijnse gebieden. Dus dan moet je als Nederland extra scherp zijn op deze steun.
Ja. Wat zou jullie advies zijn? Want jullie hopen dat er Kamervragen gaan komen over dit onderwerp. Wat zou de route moeten zijn die Nederland moet varen ten opzichte van deze organisatie?
Het schorsen van hulp en een goed onderzoeken wat hier aan de hand is en hoe dit in elkaar zit. Nederland heeft dat eerder ook al gedaan in eerdere gevallen. Zodat goed onderzocht kan worden van hoe zit het nu met deze organisatie? Hoe zit het met die bestuurders die openlijk 7 oktober verheerlijken? Kunnen we daar en willen we daar geld aan geven? Mm-hmm. En in de toekomst hopen dat er vooral een duidelijke kader komt, zodat je vooraf en gedurende de looptijd van het geld goed toetst, juist in situaties waarin, nou ja, waarin het ingewikkeld is. Nou, dat is het in
een soort controlemechanisme dat erin komt.
Ja, ja, waardoor je gewoon, hè, gewoon zelf op openbare bronnen onderzoek doet en checkt wat is dat voor organisatie en wat zeggen die eigenlijk over het algemeen.
Ja.
Dat is vrij simpel te doen.
Ja, we gaan van de ICHR gaan we naar BDS. BDS is een afkorting voor boycott, divest en sanctions. Dat is een soort boycottbeweging tegen Israël. Kan je kort schetsen wat de BDS-beweging eigenlijk inhoudt?
Ja, het is een beweging die in 2005 vooral ontstaan is. Een soort wereldwijde beweging. In elk land heb je eigenlijk een aparte BDS-beweging.
En wat in Nederland ook, BDS in Nederland ook.
Ja. Ja, en wat ze eigenlijk willen is een boycott van Israël. Zodat Israël gedwongen wordt om te voldoen aan de rechten die in hun ogen de Palestijnen hebben. En een van de belangrijkste dingen is ook dat ze willen dat alle vluchtelingen, zeg maar, zoals zij het opschrijven, ze alle Palestijnen die nu niet in Israël wonen, maar er oorspronkelijk vandaan kwamen, allemaal terug zouden moeten kunnen keren.
Ja,
dat zou eigenlijk een einde aan de staat Israël betekenen zoals we dat nu kennen.
Ja, dat is in een notendop wat BDS betekent. Nu heeft Duitsland BDS afgelopen week bestempeld als een verdachte extremistische groepering. En daarbij verwijzen ze naar zorgen die er zijn over antisemitisme binnen de groepering.
Ja.
En doordat Duitsland nu die benaming heeft gegeven aan die groep, kunnen ze eigenlijk actiever de BDS-activisten monitoren en ook informanten recruteren binnen die organisatie. Waar komt eigenlijk die motivatie van Duitsland vandaan om BDS te markeren als een extremistische groepering?
Ja, om, wat je al zegt, om dus beter zicht te krijgen op die organisatie. Want ze zagen natuurlijk ook na 7 oktober zien ze natuurlijk allerlei bewegingen die steun uitspreken voor die misdaad die op 7 oktober gepleegd zijn.
Dus, ook bij BDS?
Nou ja, bij BDS-geleerde organisaties, bij protestacties zie je natuurlijk ook soms verheerlijking van Hamas, Hamas-attributen die gebruikt worden. Dus het schuurt een beetje aan tegen steun voor Hamas en een terreurbeweging. En wat je ziet in Duitsland is dat ook sinds 2019, toen heeft de Duitse staat al gezegd, nou, BDS, dat heeft een antisemitisch karakter. Dus ze hebben een oproep gedaan aan alle Duitse staatsorganisaties om dat niet te steunen. En daar geen geld aan te geven. En nu zijn ze nog een stap verder te gaan door te zeggen, nou, hè, er zitten ook verdachte elementen in BDS die soms ook terreur steunen. Dat is natuurlijk al, ook al als je 7 oktober steunt, dan doe je dat al. Want Hamas is een terreurbeweging. En dat was heel duidelijk wat zij op 7 oktober gedaan hebben, heel duidelijk terreur.
Ja, nou ja, je zegt dat Duitsland zegt dat BDS een antisemitische doelstelling heeft. Even in mijn eigen woorden samengevat.
Ja.
Maar antisemitisme en wat BDS doet, kun je die link maken? Hoe komt Duitsland tot de conclusie dat wat BDS doet, wat je net hebt geschetst, dat antisemitisch zou zijn?
Ja, in Duitsland ligt dat natuurlijk ligt de situatie iets gevoeliger gezien de historie. Dus wordt het al sneller aangenomen. Maar wat ze vinden is dus dat de beweging uiteindelijk het bestaansrecht van Israël ondermijnt door te suggereren dat de Joodse staat moet ophouden te bestaan door de terugkeer van die vluchtelingen. En dat is voor Duitsland al een brug te ver.
Is antisemitisch, ja.
Zij vinden dat antisemitisch. Plus erbij dat heel veel, dat regelmatig gebeurt, dat die bewegingen die BDS promoten ook uitspraken doen die op social media die wel echt antisemitisch zijn.
Ja, zoals bijvoorbeeld?
Nou ja, Nederland heeft er ook wel eens onderzoek naar gedaan, maar er zijn dus bestuursleden en medewerkers daar die opmerkingen maken over de Tweede Wereldoorlog, die dat gedrag vergelijken met wat Israël nu zou doen. En ook gewoon ronduit soms gewoon antisemitische opmerkingen gewoon plaatsen op social media.
Ja, nu zeg je van in Duitsland is dat ook gezien de geschiedenis met de Holocaust ligt het allemaal wat gevoeliger en zijn ze ook wat voorzichtiger ten opzichte van Israël. Hoe zit dat eigenlijk in Nederland als je die vergelijking maakt?
Ja, nou, je zou dan misschien in Nederland verwachten dat we ook wat voorzichtiger zijn gezien onze historie.
Ja.
Maar je ziet in Nederland wel heel veel. In Nederland staat vrijheid van meningsuiting heel hoog in het vaandel. Dus dan zie je dat daar heel veel ruimte voor is. Dus je ziet dat ook in de Nederlandse opvattingen. Er is wel een.
Dat is wel echt een verschil met Duitsland.
Ja, dat is wel een verschil met Duitsland.
Ja.
Je ziet in Nederland ook wel, is het officieel regeringsbeleid door een motie is wel gehoord dat Nederland niet actief steun geeft aan organisaties die echt oproepen tot BDS. Mm-hmm. Of daarbij betrokken zijn. Maar als een organisatie af en toe roept, wij zijn wel hele grote voorstander van BDS. Dan is dat van Nederland geen bezwaar. Dus ze doen een beetje pragmatisch, gaan ze daarmee om.
Ja. Nu in Nederland, hè? BDS Nederland is ook een stichting. Die heeft ook een ambi-status. Dus dat betekent dat de giften die je daaraan zou geven, als je dat al zou willen, dat die aftrekbaar zijn. Wat zegt dat?
Nou ja, dat zegt hoe Nederland je kijkt naar BDS en hoe ze hier alle ruimte geven voor BDS inderdaad. Ja. Omdat zij dus zeggen, nou dat valt onder vrijheid van meningsuiting, dus je moet dat gewoon kunnen doen in Nederland.
Ja, het is natuurlijk ook een vrij kleine organisatie in Nederland, maar wereldwijd heeft het best wel wat body. Hè? Ja. Het is vrij bekend. Wat is eigenlijk, wat zijn de praktische dingen waar BDS, specifiek Nederland dan, op dit moment actief mee is?
Ja, je ziet wel heel veel op het gebied van economische boycott, dus die kant op. Dus vaak is er oproepen aan bedrijven om te stoppen met samenwerking met Israël. Heel recent is dat bijvoorbeeld Booking.com. Die ligt al langer onder vuur omdat ze accommodaties aanbieden op de Westelijke Jordaanoever.
Ja.
En daarvan zegt BDS dan, nou dat is bezet gebied, dus dat mag niet. En dan roepen ze, nou, Booking.com staat ook op een VN-lijst. Mm. En dan gaan ze dus oproepen doen aan Booking.com om te stoppen. En anders Booking.com shamen en laten zien dat dat niet goed is. En zo doen ze dat ook met andere grote bedrijven.
Hebben ze veel invloed in Nederland op die bedrijven?
Nou ja, Booking.com toch wel, denk ik, regelmatig. Kijk, het is allemaal nog relatief beperkt. Maar het is wel voortdurend dat aanvallen van Israël op allerlei gebieden. Ook bijvoorbeeld culturele boycott. Het loopt ook heel veel via universiteiten. Nou, we hebben laatst natuurlijk gezien hoe dat uit kan pakken. Ook daar heeft de BDS-beweging stevige vinger in de pap.
Ja.
Dus daar merk je het ook. Dus ja, oproepen tot voortdurend boycott van Israël, alles is eigenlijk negatief, zoveel mogelijk is in een kwaad daglicht stellen en dat voortdurend.
Ja.
Ja, het is een...
Het heeft natuurlijk wel impact, ja.
Het heeft uiteindelijk wel impact,
ja. Nu hebben we het in uitzendingen eerder ook gehad over de demonstraties die er zijn op universiteiten, over de culturele boycott die je net ook noemt en ook deze vorm van het boycotten van Israël. In hoeverre vind jij dat wij daar als Nederland, als bedrijven, als overheid, organisaties goed op reageren? Er zijn ook heel veel, bijvoorbeeld theaters, die zeggen van, nou, mij niet gezien, doe maar even niet bij ons een optreden uit Israël. Wat zou volgens jou de juiste houding daarin zijn?
Nou, ik denk de juiste houding zou zijn om wat steviger in onze schoenen te staan en ook tegenover BDS zeggen van, ja, dat voortdurend oproepen en zagen naar poten van de staat Israël, dat willen we gewoon niet hebben. We nemen daar gewoon een stevige houding in. En tegen wat kritiek durven inderdaad. Kijk, het punt is, BDS is gewoon heel actief, maar een grootste gedeelte van de Nederlandse bevolking heeft er denk ik weinig mee. Maar omdat BDS zo vocaal en zo actief is, lijkt het soms... Ja, is het
lijkt
voor bedrijf,
het heel groot. Ja.
Ja, lijkt het heel groot. Dus het is soms goed om even wat tegengeluid te laten horen.
Ja.
En dat bedrijven en organisaties ook wat meer ruggengraat zou durven te tonen. Nou, de universiteit heeft dat natuurlijk pas ook gedaan door bijvoorbeeld een brief naar buiten te brengen en te zeggen, kijk, al die acties, maar uiteindelijk zeggen wij gaan niet zomaar die banden met Israël stoppen.
Die gezamenlijke verklaring van de universiteit inderdaad. Ja. Nou, we hadden ook net nog eventjes nagekeken van de Facebookpagina van BDS Nederland. En ze hadden op 7 oktober hebben ze niks van een bericht geplaatst, maar op 8 oktober plaatsten ze wel een bericht en daar staat op: de BDS-beweging heeft scherpe kritiek op de regeringen van het koloniale Westen, omdat ze wederom hypocriet achter apartheid Israël staan en de bedrieglijke tijdlijn van het huidige geweld, tussen aanhalingstekens, kritiekloos overnemen alsof het allemaal vanmorgen begon met de krachtige gewapende reactie vanuit de onderdrukte Palestijnen in Gaza. Nou, een heel lange zin, maar wat zegt deze zin over hun onderlinge motivatie en hoe zij naar het conflict kijken?
Ja, het laat denk ik de eenzijdigheid zien van de visie op Israël. Hè. Als het je niet lukt om na 7 oktober een veroordeling uit je mond te krijgen voor wat daar gebeurde, dan denk ik dat je wel heel erg eenzijdig bent.
Ja.
Kijk, ik snap dat ze vanuit zo'n organisatie natuurlijk pro-Palestijn zijn, maar als je dit niet lukt, zeg maar, om hier kritiek op te uitoefenen, dan vraag ik me af dat je wel voldoende zelfinzicht of zelfkritiek hebt om even af en toe goed naar jezelf te kijken.
Ja.
Het laat denk ik heel veel zien van hun motivatie, namelijk voortdurend Israël aanvallen. En zelfs als dit gebeurt, weten ze het nog om te draaien op kritiek op Israël. En dat is gewoon de teneur van hun boodschap.
Ja. We gaan naar hongersnood. Hongersnood in Gaza. Het is heel vaak in het nieuws. In het verleden heeft ook in het nieuws berichten vaak gestaan dat Israël hongersnood zou inzetten als een wapen in de strijd tegen Hamas. Nu is er onlangs een onderzoek gedaan door het IPC. En IPC is een soort van voedselzekerheid, waakhond van de Verenigde Naties. Kun jij kort uitleggen wat zij onderzocht hebben?
Nou, ze hebben onderzocht ze werken samen met heel veel verschillende organisaties. En een van de organisaties die had ook een rapport naar buiten gebracht. En daarin werd dus gezegd dat in het noorden van Gaza de situatie heel erg kritiek was. Mm-hmm. En dat is een bepaalde fase van de hongersnood, fase 5. En dan komt er eigenlijk een soort automatische controle van het IPC op dat rapport.
Ja, fase 5. Je hebt fase 1, dat is goed, neem ik aan. Ja. Fase 5 is echt wel kritiek.
Ja, is echt heel kritiek, ja. Dus dan heb je echt een heel groot probleem. Dus als die fase, dan die werd dus genoemd in dat rapport, die organisatie valt dus onder het IPC en dan gaat het IPC dus een soort review doen van wat gebeurd is. En in dat rapport stond dus dat mensen in Noord-Gaza maar 40-60% van de benodigde calorieën per dag binnenkregen.
Dus echt maar, laten we zeggen, de helft van hun dagelijkse levensbehoefte aan eten.
Ja, dus dat is natuurlijk een heel zorgelijk rapport. Ja. Maar nu is dat gereviewd. En nu, wat bleek nu, de private hulpstromen die ook het noorden van de Gazastrook hadden bereikt, die waren daarin niet meegenomen. Dus het ging bijvoorbeeld om hulp aan bakkerijen in het noorden van Gaza. Dat ging via het Wereldvoedselprogramma.
Ja.
Dat wordt heel erg gesubsidieerd, zodat er heel goedkoop brood is. Maar omdat het dus iets geld kost, hebben ze dat niet meegenomen. Dat geldt ook voor allerlei andere private stromen. En als dat was meegerekend, dan hadden we tot bijna tot 157% van de benodigde calorieën per persoon per dag waren er dan geweest. Dus je ziet een gigantisch verschil. Dan is er dus in theorie geen hongersnood meer.
Ja, dus even kort samengevat zou je zeggen van in de oorspronkelijke rapporten stond dat de Palestijnen in het noorden maar de helft kregen van het eten wat ze eigenlijk nodig hadden.
Ja.
Maar als je alle hulp meerekent, dus ook diegene waarvoor ze een klein beetje moeten betalen, dan is er dus 150% van de levensbehoefte.
Ja.
Dat is een enorm verschil. Hoe kan dat?
Ja, dat komt omdat je natuurlijk, zo'n situatie beoordeel je gewoon in het groot, zeg maar. Dus je kijkt naar de hulpgoederen die binnenkomen en daarna neem je een keuze. En hun keuze was, we nemen alleen echt hulpgoederen en niet alles waar betaling achter zit, dat nemen we niet mee. En dat is dan een keuze.
Ja.
Maar daar moet je dan wel duidelijk in over zijn als je dat publiceert. En dat
was niet zo.
Dat was niet voldoende duidelijk. En het maakt gewoon ingewikkeld. Kijk, en het is ook een algemeen plaatje. Dat betekent niet dat er niet op sommige plekken in het noorden van de Gazastrook ook problemen zijn. Want dit gaat natuurlijk om een gemiddelde per persoon. En een gedeelte van het probleem staat ook in de aanleiding van de hulpgoederen. Dus komt het op elke plek in het noorden van Gaza aan.
Ja.
En daar zie je ook een groot dispuut. Want Israël zegt, maar dat is de verantwoordelijkheid van de hulporganisaties. En die hulporganisaties zeggen nee. Wij in het noorden kunnen wij niet vrij opereren. Dus wij vinden dat de verantwoordelijkheid van Israël
daar bij Israël ligt, ja.
Ja.
Ja. Maar waar ligt dan de waarheid? Want de ene zegt tegen de andere van jij moet het doen. En de andere zegt nee, jij moet het doen. Maar wie moet het dan doen? Jij bent de jurist.
Ja, dan is het lastig om dat te bepalen. Dus dan kun je gewoon niet conclusies trekken. Maar dat is heel erg lastig, want we willen het natuurlijk graag wel doen. En dat doen we ook op basis van de rapporten. En dat zag je ook in het nieuws. Zo heel snel is het honger. Maar dat is ook wel logisch, want het is natuurlijk een heel gevoelig onderwerp. Mm. Alleen je moet eigenlijk gewoon zeggen, op dit moment weten we gewoon niet, hebben we onvoldoende cijfers om dat goed in te schatten. En het is heel zorgelijk, dat is wel duidelijk, maar we kunnen eigenlijk niet verregaande conclusies eraan trekken.
Ja.
Dat zou ik als jurist zeggen, maar dat is een boodschap die de meeste mensen niet willen horen. Want die willen gewoon horen, is het zus of is het zo? En die willen geen genuanceerde boodschap met twee verhalen die er gewoon zijn.
Nou ja, tegelijk, jij zegt nu van volgens dat onderzoek van die IPC, niet te verwarren met ons Israël Productencentrum, maar IPC van de VN, is er wel voldoende eten beschikbaar voor de mensen in Gaza? Maar tegelijk, we zien toch gewoon beelden op het nieuws van kinderen die honger hebben.
Ja, dat is het dus ook. Omdat dit is een algemeen onderzoek, dus er zullen zeker plekken zijn die lastig bereikbaar zijn. Het is duidelijk natuurlijk dat er ook zeker in februari echt voedselschaars al stond. Maar daarna, in maart en april, heeft Israël de hulpkraan echt heel erg opengedraaid nog.
Ja, maar tegelijk heb je wel organisaties zoals, ik noem ze even Oxfam en zo, die zeggen van maar dat is nog maar een druppel op een gloeiende plaat.
Ja, alleen als je dus kijkt naar de cijfers die ook Israël aanlevert, dus ook vorige week nog onderzoek geweest, dan zie je dat er ook een tweede narratief tegenover staat. Dus zeker, het is heel zorgelijk en er zijn heel veel problemen en ik denk ook dat er lokaal mensen zijn die echt groot in de problemen zijn, maar echt concluderen dat, dat Israël het echt inzet als wapen of hoe grootschalig dat is, dat kan gewoon niet op dit moment.
Nee. Maar als we dan terugkijken, want in het nieuws is het in de politiek en door die hulporganisaties ook vaak genoemd van Israël zet honger in als een wapen in deze strijd. Klopt die beschuldiging dan of is dat een stuk genuanceerder?
Nou, ik denk dat genuanceerder is inderdaad en dat je dat pas achteraf kan zien als je echt alle feiten op een rijtje hebt. Je kunt dat nu denk ik niet zo zeggen inderdaad.
Nee.
Ik zou dat in ieder geval als jurist absoluut niet durven inderdaad.
Nou, we blijven het nieuws natuurlijk op de voet volgen. Freek Vergeer van Sidi, hartelijk dank voor je komst naar de studio. Nu thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt betrokken blijven bij ons werk. Ga naar cvi.nl/actueel. Daar vindt u regelmatig updates over het nieuws in Israël. Vindt u ook onze uitzendingen terug en de podcast die wij ook van deze uitzending maken. Zo kunt u betrokken blijven en ook punten vinden waarvoor u concreet kunt bidden. Nogmaals, dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.